Ik begin gewoon een keer overnieuw. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Heerlijk om weer samen rond die open Bijbel te mogen zitten vanavond. Dit is de derde avond van een serie van vier die Jacques met ons gaat delen. En volgende week, dus niet over 14 dagen, maar precies volgende week weer, dan is de laatste studie die we hier gaan houden. Vanavond is het onderwerp de heenwijzing van Johannes de Doper, zijn heenwijzing. En volgende week dan gaat het onderwerp zijn lijden. En volgende week dan mag Jacques zonder enige belemmering alle tijd nemen die hij nodig vindt om te gebruiken voor de studie. Want dan is de avondklok is eraf. Vanavond moet hij weer even doorwerken, want hij moet op tijd thuis zijn in Alblasserdam. En dat is een niet zo lekkere manier van bijbelstudie houden. Maar het kan allemaal, dus we zijn er dankbaar voor.
Neem de koffie
maar
mee.
Wat zeg je?
Neem de koffie
maar
mee.
Ja, ik snap hem. Wie zorgt er voor gebak? Flauwekul genoeg, we gaan zingen. Johannes de Heer, 133. Dat sluit misschien wel een beetje aan bij het onderwerp van vanavond. En dan vooral het refrein. Zie slechts op hem. En dat is maar één persoon die we daarmee bedoelen, de Heer Jezus. Hij die rustig en stil, 133, en dan zingen we 1, 4 en 5. Zegen voor deze avond. Trouwe God, Vader in de hemel, wat is het heerlijk dat we hier bij elkaar mogen zitten, een prachtig lied mogen zingen. En dat, ja, dat wenkt ons alleen maar om op de Heer Jezus te zien, hem in het oog te houden, ons vertrouwen op hem te stellen en met hem door het leven te gaan. Heren, want we kunnen ons vertrouwen zetten op heel veel dingen, maar daar komen we vaak helemaal verkeerd mee uit. En met de Heer Jezus doen we dat nooit. Bij hem mogen we ons, op hem mogen we ons vertrouwen stellen en naar hem mogen we uitzien. Ook deze avond willen we dat doen, want Heer Jezus, het is uw belofte. U komt in deze zaal, u bent aanwezig hier, het is uw belofte. Waar twee of drie samenkomen, daar bent u ook. En daarom zien we er naar uit wat u deze avond ons gaat geven door middel van de studie van Jacques. Dank u wel dat hij weer hier mag zijn in ons midden. Dank u wel dat hij weer dingen heeft voorbereid die vanavond met ons gedeeld gaan worden. Heer, we hebben al twee prachtige avonden over het leven van Johannes de Doper mogen beluisteren. En vanavond de derde. En dan volgende week alweer de laatste. En dan zien we eigenlijk met weemoed een beetje om. Want het is een heel bijzonder, bizar jaar geweest voor wat betreft de Bijbelstudies. En zo zijn er zoveel dingen die in het water gevallen zijn, die niet door konden gaan en die via een livestream gebeuren moesten. En daarom, Heer, we zijn dankbaar dat we hier vanavond lichamelijk met z'n allen aanwezig mogen zijn en samen mogen zingen, samen dat woord van u mogen openen en elkaar te ontmoeten. Dank u wel daarvoor. Heer, zegen het deze avond zo op een hele bijzondere manier. Allereerst een zegen voor Jacques, dat hij de vrijmoedigheid mag hebben om uw woord met ons te delen. En open onze harten, dat wij onze harten openstellen voor dat heerlijke woord wat vanavond mag klinken. Dat we gebouwd mogen worden in ons geloofsleven. Dat we opnieuw een toewijding gaan krijgen in dat woord wat weer open gaat. Heer, we zien uit wat u gaat geven, want u bent een gevend God. We hebben nog niet zo lang geleden het prachtige feest mogen vieren met elkaar. Het graf is leeg, de Heer Jezus is opgestaan. En Heer, het is zo bijzonder dat we nu in een tijd leven waarin we uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus. En we mogen straks eerst misschien nog wel het hemelvaartsfeest vieren. Maar Heer, we zien dit moment uit naar de komst van de Heer Jezus. Want het is zijn belofte. Ik kom spoedig. En daarom deze avonden om elkaar te bemoedigen, elkaar heen te wijzen naar die spoedige komst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In wiens naam we hier samen zijn. En dat doen we tot glorie voor zijn grote naam. In Jezus' naam. Amen. Ik heb eigenlijk mijn dingetje al verteld allemaal over volgende week, laatste keer. En voor het nieuwe seizoen, we hebben wat afspraken lopen. Ik zal proberen om een overzichtje te maken. Dan leg ik dat volgende week bij de uitgang neer. Maar het is allemaal zo de Heere wil. En wij nog niet opgenomen zijn of nog steeds hier mogen zijn in gezondheid. Als we een zaal hebben, je weet het tegenwoordig maar nooit, want het is bizar. We zijn al drie keer verhuisd, zo zag je Jan, naar een nieuwe locatie. Ik neem dit spulletje mee. Mijn Bijbel heb ik daar al klaar liggen. En dan mag ik Jacques uitnodigen. We hebben nu allemaal een beetje de gang 7:30, houden we gewoon vast. En dan krijgt Jacques dat half uurtje, dat uurtje extra van ons erbij. En dan mag hij, ik hoorde hem elke keer al heel benauwd van, eigenlijk jongens, ik moet het een beetje in elkaar drukken. Hoeft dan niet, Jacques. Neem de rust om dan deze studie met ons te houden. Ik ga ruilen met Jacques en hij gaat het woord nemen.
Broeders en zusters, goedenavond allemaal. Het was wel mooi, ik kreeg gisteren een bericht van een oudere zuster. Zij loopt inmiddels tegen de 80. En iedereen ervaart die coronatijd weer anders. Ze zegt, ik vind het een geweldige tijd, zegt ze. Ze zegt, ik vind het heerlijk, dat had ik nog nooit zo iemand horen zeggen. Ze zegt, ik vind het heerlijk om oud te zijn. Ze zegt, ik ben heerlijk met het woord bezig, ik verdiep me erin. Dus dat was een hele andere benadering van deze tijd. Maar ik denk niet dat ik zo oud word als zij. Maar als ik zo oud word, dat ik het daarna kan zeggen. Ze zeggen, ik vind het heerlijk om oud te zijn. Nou, dat vond ik wel een mooie uitspraak. Hoeveel mensen hoor je die tegen de 80 zijn die dat zeggen? Dat gaat toch soms met kraken en piepen gepaard. En, zij bestudeert het woord heel veel. Ze bekijkt heel veel bijbelstudies. Ze is boeken aan het lezen en dan geeft ze weer wat aan me door wat ze heeft ontdekt. En dan is het ook wel bijzonder als je op die manier oud mag worden. Dus dat is ook een manier hoe je de tijd kan beleven. Dus dat was voor mij als redelijk jonkie toch wel een bemoediging. We gaan vanavond, zoals Evert al zei, naar de derde boodschap over het leven van Johannes de Doper. En je zou er misschien nog wel meer avonden aan kunnen wijden. Ik wil een aantal gedeelten lezen uit de Bijbel. We beginnen in Genesis en eindigen in Openbaring. 4 korte stukjes. Wat allemaal te maken heeft met het thema Johannes de Doper en zijn heenwijzing. En dat kenmerkte zijn boodschap, dat kenmerkte zijn leven. En dat is toch wel iets waar we vandaag denk ik echt heel veel lering uit kunnen trekken. Wat kenmerkt ons leven? Zijn wij ook van die heenwijzers zoals hij dat was? En het tweede aspect is, wijzen wij van ons af en wijzen wij op die ander, de Heer Jezus Christus? We beginnen in Genesis 22. Ik had wel Genesis gezegd, maar geen hoofdstuk, hè? Een mooi hoofdstuk, het offer van Abraham. Ik lees er een paar versen uit. Vers 1. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. In het Hebreeuws is dat één woord, hineni. Dat zei Abraham, maar dat zei uiteindelijk ook de Heer Jezus in de volheid van de tijd. Tegen zijn vader, zie, hier ben ik. En hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. En dan vers 7. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? De vraag, waar is het lam? Gaan we naar het verboden hoofdstuk voor het Joodse volk. Dat is Jesaja 53. Misschien wisten jullie dat niet, maar van veel rabbijnen mag het Joodse volk dat hoofdstuk niet lezen. Jesaja 53, en dat is nou net zo'n kernhoofdstuk. Vers 7, Jesaja 53. Jesaja 53, vers 7, daar staat het volgende. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En dan vers 10. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen, het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1. Vers 27. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is en bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Betabara aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. En de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en zei, zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En het laatste stukje komt uit Openbaring hoofdstuk 5. Openbaring hoofdstuk 5. Het is zo mooi om, als je voor jezelf Bijbelstudie doet, om die lijnen steeds door te trekken. Om voor jezelf te onderzoeken waar komt het woord lam bijvoorbeeld als eerste voor, waar komt het als laatste voor? En dan ga je vanzelf mooie lijnen ontdekken. Als laatste Openbaring 5. vers 12. Openbaring 5 vers 12. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is. En alles wat erin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En dan kunnen we maar één woord zeggen. En dat is het woord amen. Vier geweldige gedeelten. Hele korte stukjes maar. Ik hoop dat u, dat jij geproefd hebt, dat daar een hele duidelijke lijn in zit. Er zit verband tussen. Het is belangrijk als we vanavond nadenken over Johannes de Doper en zijn heenwijzing. Dat hij heenwees naar het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar wat we daarbij moeten beseffen is dit. Dat wij die woorden uit Johannes 1 heel goed kennen. Die zijn voor ons heel bekend. We moeten goed onthouden dat Johannes sprak tegen een Joodse gemeenschap. En dat waren mannen en vrouwen die vertrouwd waren met de oudtestamentische eredienst. Met de oudtestamentische offerdienst. En dat is een geweldige schok voor die mensen geweest. Want hoeveel offerdieren waren er vanaf het eerste offer, om het zo te zeggen, tot op de Heer Jezus, niet gebracht? Enorm veel offerdieren zijn geslacht in al die jaren. En hoeveel liters bloed waren niet vergoten in al die jaren? En hoeveel hoge priesters hadden er niet gediend? En hoeveel priesters hadden er niet gediend? En hoeveel levieten hadden zich niet ingezet voor die oudtestamentische offerdienst, die oudtestamentische eredienst? Nou, als je dat even op je in laat werken. En die Joodse mensen die waren daarmee vertrouwd. Want dat was overgedragen van generatie op generatie. En nu staat er een man op die zegt, zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Kijk, voor ons is dat misschien een zondagsschoolverhaal geworden. Daar lees je zo overheen en dan denk je, ja, wat gaat hij daar vanavond nou over zeggen? Maar voor die tijd, voor die generatie, voor de mensen van in de tijd van de Heer Jezus van Johannes de Doper, was dat een schok. Want uiteindelijk zei Johannes, hij is de vervulling van de dingen waar de vaderen mee bezig zijn geweest. Hij is de vervulling van heel die oudtestamentische offerdienst en eredienst. Nou, wij staan erachter, maar zij hoorden dat voor het eerst. Nou, als ik vanavond deze boodschap ga delen, moeten we dat goed in gedachten houden. Dat was een schokkende boodschap. Want je zal toch maar zeggen van iemand die daar rondloopt, dit is het lam van God. Dit is de vervulling van alles wat de eeuw hiervoor heeft plaatsgevonden. Nou, je kan begrijpen, denk ik, dat heel veel mensen dat offer niet direct aanvaarden. Maar houd dit even vast, als we verder gaan met deze studie vanavond. Johannes de Doper en zijn heenwijzing. Misschien, ik weet niet of u een beetje interesse hebt in kunst en cultuur, maar hebben u wel eens gehoord van de Duitse kunstschilder Matthias Grünewald? Wie heeft er wel eens van gehoord? Nou, anders moet je dat vanavond maar opzoeken. Maar die maakte een schilderij van de kruisiging. En deze Grünewald die schilderde hoe Johannes de Doper als voorloper van de Heer Jezus naar hem wijst. En hoe heeft hij dat dan geschilderd? Met een verhoudingsgewijs veel te grote wijsvinger. Maar die Grünewald die wilde heel duidelijk uit laten komen dat Johannes van zichzelf afwees. En uiteindelijk de Heer Jezus aanwees en aanprees als het Lam van God. En dat schilderij is heel bekend geworden. Die extra grote hand van Johannes de Doper. Om maar aan te wijzen, het gaat niet om mij. Nee, maar met die grote wijsvinger wees hij van zichzelf af naar hem wien te kennen het leven is. En we hebben het de vorige keer gezien, Johannes de Doper, hij was de Christus zelf niet, hij was de Messias niet. Maar hij was de voorloper, de heraut. Hij wees naar hem. Afgelopen zondag sprak ik op Urk en toen heb ik onder andere gesproken over de vraag van de Heer Jezus, wie zeggen de mensen dat ik ben? En een van de eerste namen die de mensen noemden was de naam van Johannes de Doper. Of Elia, of Jeremia, of een van de andere profeten. Maar de eerste naam die bij de mensen opkwam, was de naam van Johannes de Doper. Dat betekent dat Johannes de Doper zelf in hoog aanzien stond in zijn tijd. Dus Johannes de Doper was zelf ook niet de minste, had ook in zijn dagen heel veel volgelingen. En ondanks dat hij die positie had, dat is bijzonder aan het begin van deze studie, wees hij toch van zich af. Bij hoeveel mensen gaat het in deze wereld niet mis? Op het moment dat ze meer eer, meer status, meer aanzien krijgen. Daar kan een mens maar moeilijk mee omgaan, toch? De geschiedenis leert het ons. Maar Johannes de Doper stond in hoog aanzien. Want toen Jezus vroeg wie zeggen de mensen dat ik ben, toen noemden ze Johannes de Doper. Blijkbaar hadden de Heer Jezus en Johannes de Doper bepaalde overeenkomsten. En zagen ze in het leven van Jezus de dingen terug die ze ook bij Johannes de Doper zagen. En ze hoorden ook dezelfde prediking. Dus Johannes de Doper stond in aanzien en had ook veel volgelingen. En toch, hij wees van zichzelf af. Nou, de vorige keer hebben we ingezoomd op zijn boodschap. En dat was de boodschap van bekering, want het koninkrijk van God komt eraan. En we hebben tegen elkaar gezegd, dat is een boodschap die door de eeuwen heen gepredikt moet worden. Elke generatie heeft weer een nieuwe reformatie nodig. Wij kunnen het niet doen met het geloof van onze opa of oma, onze vader of moeder, nee. Elke generatie heeft de boodschap nodig, bekeer je, want het koninkrijk van God komt eraan. Dat was één kant van de medaille. Vanavond een andere kant. Vanavond gaan we kijken naar die aansporing, zie op het Lam van God. En het woord zien in de Bijbel is een ander woord voor het woord geloven of vertrouwen. En ook dat zie je al terug in het Oude Testament. Want de Israëlieten die door de slang werden gebeten, die moesten zien naar de verhoogde slang, toch? En wie op die slang zag, was genezen. En je ziet in het Nieuwe Testament de vergelijking, zoals de slang verhoogd werd in de woestijn, zo moet ook de Christus verhoogd worden. Opdat wie op hem ziet, geestelijke genezing zal plaatsvinden. Dus zien is in de Bijbel een ander woord voor vertrouwen of geloven. Er is een bekend boek verschenen, Het Zien op Jezus. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. En dat spreekt over de geloofswandel met de Heer Jezus. Eén keer voor het eerst stellen we ons vertrouwen op hem, zien we op Jezus, maar dan ook steeds weer opnieuw. Dus zien is een ander woord voor vertrouwen, geloven. En dit moeten we altijd in evenwicht houden. Johannes de Doper was een evenwichtige prediker. Hij had het niet alleen over bekering, omdat het koninkrijk eraan kwam en komt. Hij had het ook over geloof. Geloof en bekering zijn twee kanten van dezelfde medaille. En dat is vandaag heel belangrijk. Wij moeten ervoor waken dat we eenzijdig worden. Ook in de prediking, ook in de Bijbelstudie. Bekering is vandaag een boodschap die heel actueel is. Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, zegt de Hebreeën schrijver. Dus geloof en bekering en geloof horen bij elkaar. Iemand die zich ergens van bekeert, die keert zich ergens van af. Maar als dat het enige is, dan is het een half werk. Want je moet je niet alleen ergens van afkeren, je moet je ook naar iemand toekeren. Je kan het huis met bezemen keren, er kunnen veel verkeerde geesten uitgaan. Maar de Heilige Geest moet er wel voor in de plaats komen. Want anders zal het huis gevuld worden met nog meer duisternis als voorheen. Dat is belangrijk in het pastoraat. Dat als mensen afstand doen en breken met bepaalde dingen, dat wel de Heilige Geest daarna binnenkomt en hij hen vervult. Dus bekering is het afkeren van iets negatiefs en je toekeren tot het positieve. En zo is ook het belang van geloof aanwezig. Als iemand zegt ik geloof, dan vraag ik ook altijd, heb je ook bekeerd? En als iemand zich bekeert, dan vraag ik ook, geloof je ook? Stel je vertrouwen op die ander.
Dus die twee horen bij elkaar. En bij Johannes de Doper in zijn prediking zie je dat geweldige evenwicht. Beide onderwerpen moeten we in de prediking en bijbelstudie naar voren laten komen. Maar wat vooral belangrijk is, is dat deze twee begrippen, broeders en zusters, werkelijkheid zijn in ons persoonlijk leven. En ik hoop dat je er allemaal van kan getuigen. Van je bekering en van je geloofsovergave aan de Heer Jezus Christus. Dit was de inleiding. Dan gaan we een stapje dieper. Want nu leert de Bijbel dat de Messias heel veel verschillende namen heeft. En ik zou vanavond wel eens een Bijbelquiz willen doen, een test. Tot hoeveel namen jullie komen hier in Ermelo. Ik bedoel, ik bevind me in een degelijke omgeving. De Veluwe, daar is toch de kennis optimaal. Maar als ik zou vragen hoeveel namen van de Messias je zou kunnen noemen, en we verhogen dat bij opbod, dan ben ik benieuwd op hoeveel we uiteindelijk uit gaan komen. Dat gaan we niet doen vanavond, maar het is wel een mooie Bijbelstudie. Waarom? Omdat de namen van de Messias iets zeggen over het karakter van God. Kijk, wij geven vaak iemand een naam omdat opa Kees heet, je vader heet Kees en daarom heet jij ook Kees. En heel veel meer redenen zijn er niet te noemen waarom jij Kees heet. Maar de namen van de Heere God, de naam of de titels van de Messias, zeggen iets over het karakter van God. En over het werk dat hij verricht. En daarom kan je de Heer Jezus, de Messias, vergelijken met een diamant. Je hebt één diamant, maar de diamant kent verschillende vlakken. Bekijk een diamant maar eens van dichtbij. En elk vlak laat een ander aspect van die diamant zien. Elk vlak laat weer een andere schoonheid van die diamant zien. En zo is het exact ook met de namen van de Messias. Welke naam komen we hier tegen? Nou, een heel bijzondere. Lam van God. Dat is eigenlijk een hele aparte benaming voor de Zoon van God, of niet? Lam van God. Maar zo wordt hij hier heel concreet genoemd. Nou, het is voorjaar en het zal hier op de Veluwe niet anders zijn dan in Ablassewaard. Maar je ziet die lammetjes weer door de wei springen en dartelen. En dat is een vertederend gezicht, of niet? Daar word je blij van, word je vreugdevol van. Nou, als wij die lammetjes zien, dan hebben wij daar een bepaald beeld, een bepaald gevoel bij. Alleen een Jood die ervaart dat heel anders als wij dat ervaren als we naar lammetjes kijken. Want een lam in de beleving, in de Joodse context, en de Bijbel is een Joods boek, dat roept heel andere gevoelens op. Het dier houdt namelijk verband met slachten en met offeren. Wij zeggen in het voorjaar wat prachtig, die beestjes dartelen weer in het weiland. Geweldig, nieuwe leven dient zich aan, vertederend. Je wordt er blij van, maar vanuit de Joodse context, en daar spreekt Johannes uit, heeft dat lam te maken met offeren, met slachten, met bloedvergieten. Nou, dan gaat er een beetje een streep door dat vertederende, blijde, gemoedelijke beeld heen, of niet? Dit is de werkelijkheid waarin het volk dacht. En dit is de context waarom Johannes specifiek deze naam, deze titel voor de Heer Jezus gebruikt. Lam van God. Het lam bepaalt ons bij onze zonde, onze zondeschuld. En als je meeschrijft, kan je deze tekst opschrijven. Het lam wijst op de Joodse eredienst. Romeinen 9 vers 4. Voor hen is de eredienst, zegt Paulus. Als hij de voorrechten van het Joodse volk opnoemt ten opzichte van de heidenvolken. Romeinen 9 vers 4. En Hebreeën 9 vers 22, ervan uitgaande dat Paulus ook de Hebreeënbrief geschreven heeft, daar staat zonder bloedstorting geen vergeving. Wat ik duidelijk wil maken is dit. Dat lam heeft bij ons een heel vertederend en romantisch beeld, zeg maar, wekt die gevoelens op. Maar in de Joodse context heeft het te maken met slachten, offeren, met bloedvergieten. En in die context predikt Johannes de Heer Jezus. Nou, als je nou Bijbelstudie doet en je komt een woord tegen wat je wil onderzoeken, dan is dat heel eenvoudig, hoef je niet voor gestudeerd te hebben, in dit geval het woord lam. Zoek in de Bijbel op waar komt dat woord lam voor het eerst voor.
En dan doe je vaak heel verrassende ontdekkingen. Dat is de meest simpele manier van Bijbelstudie. Nou, de eerste keer, en we hebben dat gelezen in Genesis 22, komen we dat woord lam tegen als Abraham zijn zoon gaat offeren. Jullie kennen die geschiedenis uit je hoofd, denk ik wel. Abraham gaat zijn enige zoon, Isaac, offeren op welke berg? Op de berg Moria. Nou, als je in Jeruzalem bent geweest, dan weet je, daar is de berg Moria gelegen. Daar werd geofferd. En het is geweldig dat ook de Heer Jezus zijn volmaakte offer daar gebracht heeft. Maar Abraham moet gaan offeren en dan kom ik bij het punt wat ik wil maken. Dan volgt de vraag van zijn zoon Isaac. Zie, hier is het vuur, zie, hier is het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? De eerste keer, en dat moet je opschrijven, dat de Bijbel spreekt over het lam, wordt er naar het lam gevraagd. En dat is belangrijk. Er is een vraag om een lam. En dat is heel interessant als we straks bij het boek Openbaring uitkomen. Abraham, die geeft zijn zoon antwoord. En zijn geweldig antwoord wat hij geeft aan Isaac. Hij antwoordde dat de Heer zelf daarin zal voorzien. En welk Hebreeuwse uitdrukking gebruiken we daarvoor? Yahweh Jireh. Aan het woord Yahweh zijn verschillende andere woorden gekoppeld. Er is een hele lijst met namen van Yahweh. Nou, hier zien we weer zo'n naam. De Heer Jezus wordt genoemd Lam van God. Maar hier wordt de Heere God ook Yahweh genoemd. En heel bijzonder met deze toevoeging, Yahweh Jireh. De Heere zal voorzien. En dat is zo'n geweldige naam. En daarin zie je, broeders, zusters, dat in de naam van de Heere God ligt zoveel vertroosting. Ligt zoveel bemoediging. Want Paulus, als een ras echte Jood, zegt op zijn beurt weer, later in de brieven, God zal overeenkomstig zijn rijkdom in al uw behoeften heerlijk voorzien. En Paulus heeft het ervaren in zijn eigen leven. Ik ben op dit moment, morgen hebben Johan Schep en ik, morgen en vrijdag weer nieuwe opnames voor Family 7. En we zijn nou aan het slot van Handelingen. Nou, daar komt de voorzienigheid van God heel duidelijk naar voren. Hè, Paulus die leidt schipbreuk. En hij spreekt daar in geloof, jullie zullen allemaal behouden aan land komen. Dat schip gaat eraan, die sloep die moeten ze afstand van doen, er gaat heel veel overboord. Maar ze komen allemaal behouden aan land, de een op een plank, de ander zwemmend. God heeft voorzien, toch? Gods voorzienigheid is een geweldig iets. Maar zo is ook zijn naam. Yahweh Jireh, de Heere zal voorzien. En je kan wel eens onrustig zijn in deze tijd, toch? Hoe zal het allemaal verlopen in deze wereld? Hoe zal het verlopen in mijn eigen leven? Maar als je mag weten, ik ben gekocht en betaald met het kostbare bloed van het lam. Dan mag je weten, dan mag je geloven, dan mag je erop vertrouwen. Dat de Heer zal voorzien in alles wat we nodig hebben. Niet in alles wat we vragen, niet in alles wat we vragen. Maar wel wat we nodig hebben. Ja, wij hier, moet je boven je deur zetten. De Heere zal voorzien. Als je opstaat, als je naar buiten gaat, als je binnenkomt. Dat is leven uit een God die voorziet in dat wat we nodig hebben. En dat is zo'n geweldige zegen. Ik hoef mezelf daar niet voor in te spannen. Ik hoef niet harder te gaan werken. God vraagt slechts geloof. En Abraham spreekt al in geloof. De Heere zal zelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Jaren later komen we dat woord ook tegen in Jesaja 53. Ik heb het al gezegd, het verboden hoofdstuk voor het Joodse volk. Jesaja de profeet, hij krijgt al een vergezicht op het lam van God. Nog voordat Johannes de Doper leeft. Nog voordat de Heer Jezus mens is geworden. Jesaja blikt al vooruit. En sommigen denken dat het daar over het Joodse volk gaat, maar naar mijn stellige overtuiging gaat het daar over de Heer Jezus zelf. Amen. Jesaja 53, dat spreekt over een lam dat ter slachting zal worden geleid en over een schaap dat stemmeloos is voor zijn scheerders.
Zo deed op die wijze deed de Messias zijn mond niet open. Geweldig hoofdstuk. Als je ooit in Israël bent en je hebt met een Joods iemand een gesprek, ga met hem niet naar Johannes 1, maar ga met hem naar Jesaja 53. Of ga met hem naar Genesis 22. Dan gaan ze ogen fonkelen. Dan denk je, waar gaat hij naartoe? Dat ken ik wel, Genesis 22. Maar ga dan ook naar Jesaja 53. En dan kom je als vanzelf uit bij Johannes 1 en bij Openbaring 5. Het lam staande als geslacht. Waardig te ontvangen. Dat zijn zulke mooie dingen. Maar begin in dat eerste testament, in dat oude testament waar hij mee vertrouwd is. Dat spreekt al over de Heer Jezus. Zondagmiddag sprak ik ook op Urk over de Emmausgangers. En dat is een heerlijk gedeelte. Want de Heer Jezus opent daar het eerste testament, zouden wij zeggen. Hij geeft even bijbelstudie vanuit het eerste testament. Hij spreekt vanuit Mozes, de profeten, de geschriften. En in al die gedeelten gaat het over hemzelf, over het Lam van God. En dat is zo mooi, als je de Heer Jezus gaat ontdekken op elke bladzijde in de Bijbel. Ik heb iets gezegd over Genesis 22, Jesaja 53 en heel kort iets over Openbaring 5. Want we hebben dat vers gelezen. De eerste keer dat de Bijbel spreekt over het woord lam, wordt er gevraagd naar het lam, heb ik gezegd. Maar in Openbaring 5, broeders en zusters, daar gaat het niet over de vraag, waar is het lam? In Openbaring 5 vers 12 en 13 gaat het over de aanbidding van het lam. Want daar lezen we over die woorden, waardig is het lam. En waarom zeg ik dat zo expliciet? Nou, om uiteindelijk bij Johannes 1 uit te komen. Als daar in het Oude Testament de vraag is naar het lam. Als er in Openbaring 5 gesproken wordt over de aanbidding van het lam, dan moet er een moment in de geschiedenis zijn geweest dat het lam geopenbaard is. Dat het lam onthuld is. Dat het lam bekend gemaakt is. Want hoe zou je iemand kunnen aanbidden die je niet kent? En dit is zo'n sleutel. De vraag naar het lam, de aanbidding van het lam, vraagt om de openbaring, de onthulling, de bekendmaking van het lam. En wie is daarvoor uitgekozen? Johannes de Doper. Nou, dan heb je Genesis, heb je Openbaring en dan kom je in Johannes 1 uit. En dat zijn zulke heerlijke sleutels om deze dingen te gaan verstaan. Dat God in de volheid van de tijd een man als Johannes de Doper heeft op laten staan. Niet om bij Johannes de Doper te blijven hangen, maar om uiteindelijk te komen tot aanbidding van het lam. Dat was de roeping van Johannes de Doper. Daarom die grote vinger van Grunewald. Ik begrijp hem nou wel. Want Grunewald die wist van de vraag naar het lam, die wist van de aanbidding van het lam. Maar het is belangrijk dat het lam wordt aangewezen, zodat we als vanzelf tot die aanbidding komen. Ik geloof persoonlijk, ik kom in allerlei gemeenten van links tot rechts. En hier zingen we bij een orgel, maar in veel gemeenten zingen ze met een band en soms met allerlei lichten erbij. Maar dan zeggen ze, ja, dat is het aanbiddingsteam, zeggen ze dan. Nou, dat schijnt dan alleen op zondagochtend op te komen draven. Maar weet je wat ik geloof? Ik geloof niet in aanbiddingsteams. Ik geloof in een leven van aanbidding. Dat is veel dieper dan op zondagochtend alleen. Dus dat je een hartsgesteldheid hebt, waarin de Heer Jezus op de hoogste plaats staat. Dat is aanbidding. Dat is niet afhankelijk van een orgel of van een trommel of van een trompet of wat voor instrument dan ook. Nee, aanbidding heeft met een hartsgesteldheid te maken. Dat moet je vanavond niet meer vergeten. Dus ik heb niks met aanbiddingsteam. Ik vraag mensen die de aanbidding leiden, heb jij een hart van aanbidding? Want als het goed is, is daar iets in je hart van aanbidding, ook op dinsdagmiddag of op die regenachtige zaterdagmiddag. Even los van of de mensen je zien staan, want ja, dan gaat het makkelijk, hè? Dan gaat het soepel. Maar ben je nou ook in het verborgen iemand die de Heer Jezus de hoogste plaats geeft?
God ziet het
hard aan. Daar gaat het om. En Johannes de Doper en ook die Duitse schilder Grunewald, die hadden het begrepen. Het gaat om hem. En bij het zien op Jezus, het geloof in hem, het vertrouwen op hem, komt als vanzelf die aanbidding op gang. En dat is een geweldig iets. Nou, tussen de vraag naar het lam en de aanbidding van het lam ligt dus de openbaring, de bekendmaking van het lam. En daarmee, hoe bijzonder zijn we aangekomen in Johannes 1 vers 29. Nou, in Johannes 1 vers 29 lezen we voor het eerst in het Nieuwe Testament het woord lam. Dus in Genesis 22 lezen we voor het eerst het woord lam wat betreft het Oude Testament. In het Nieuwe Testament kom je het woord lam voor het eerst tegen in het gedeelte wat we hebben gelezen. Johannes 1 vers 29. En dan niet meer, broeders, zusters, als een vraag, maar in Johannes 1 vers 29 als een heenwijzing, als een aanwijzing. En daar zie je dat de helsgeschiedenis al veel verder is. Het is niet bij een vraag gebleven, het antwoord is gekomen. Nou, dat is reden om de Heer te loven en te prijzen. Hij is gekomen. Nou zou je vanuit de Griekse grammatica de naam Lam van God op twee manieren kunnen lezen. De eerste is deze. Dit Lam van God komt bij God vandaan. Zo kan je het lezen. Hè? Dus Lam van God, dat heeft de betekenis in zich. Dit Lam van God komt bij God vandaan. Oftewel, met andere woorden, de Heere God heeft dit Lam beschikbaar gesteld. Aan een wereld verloren in zonde en schuld. Om de zonde en schuld weg te dragen. Dat is de eerste betekenis. Het Lam van God komt bij God vandaan. En de andere mogelijkheid, hoe je vanuit de Griekse grammatica dit kan vertalen, is dat deze woorden Lam van God betekenen dat dit Lam bij God hoort. Oftewel, het Lam is niet ons, maar Gods eigendom. Je zal zeggen, moet ik nu kiezen tussen die twee? Nee, want weet je wat bijzonder is? Dat het allebei waar is. God heeft zijn eigendom, zijn persoonlijk bezit, beschikbaar gesteld. Dus je kan het op twee manieren vanuit het Grieks weergeven. Die zinsnede, Lam van God. De eerste betekenis, dat Lam is door God beschikbaar gesteld, ter beschikking gesteld. En ten tweede, het Lam van God hoort hem toe. Het is zijn eigendom. Maar wat is nu genade? Dat God het meest kostbare wat hij had, zoals Abraham zijn enige geboren zoon Isaac ging offeren, het meest kostbare, zijn persoonlijk eigendom, je moet maar even opschrijven, Spreuken 8, zijn troetelkind, degene die voor de vader was de bron van vermaak, die heeft God beschikbaar gesteld. Die heeft hij gezonden in de volheid van de tijd. En dat is zo bijzonder. Dat is evangelie. Blijde boodschap. Goede tijding. Gods enig geboren zoon. Gods eerst geboren zoon. Zijn allerliefste. Hij kon niet kiezen tussen twee zonen, had er maar één. En die ene gaf hij in de volheid van de tijd. En wat zei de zoon toen de vader hem als een lam uit de heerlijkheid wegstuurde, om het zo te zeggen, om te gaan naar een wereld verloren in schuld? Dat is een van mijn favoriete teksten, Hebreeën 10 vers 7. Christus, de Messias, bood zich vrijwillig aan. En hij zei, Vader, hier ben ik. Om uw wil te gaan doen. En nou komt het. Die wil van God, met eerbied gesproken, was niet dat Jezus als een lammetje ronddartelt in de wei, zoals wij er naar kijken. Wat vreugde en blijdschap geeft, hè, in die zin dat je vertedert. Maar de Heer Jezus ging de weg als lam van God om geslacht te worden. Om geofferd te worden. Om zijn bloed te gaan vergieten. En dat deed hij vrijwillig. Heer Jezus, er is niemand zoals u. Hij is dat volmaakte lam. Waar is het lam? Johannes zegt, hier is die. Hier is die.
Elke Jood kent Genesis 22, geloof me. Ken eens uit haar hoofd. Het offer van Abraham. Jahwe Jireh. En Johannes krijgt van God de moed, de kracht, de autoriteit om op de vraag uit Genesis 22 een concreet antwoord te geven. Daar is hij. Wie ben jij, Johannes, om dat zo te prediken? Wie ben jij om dat te proclameren? Ja, nogmaals, wij lezen dat als een zondagsschoolverhaal. Maar dit was een schokkende boodschap. Daar kwam hij op, hè, in zijn kemels harenmantel. Met zijn lederen gordel. Weet je, een rouwfiguur. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Hij zegt, het gaat om hem. Het gaat om hem. En dat is zo bijzonder. Want hij is degene die de zonde, volgens vers 29, wegdraagt, wegneemt. En vanuit het Grieks kan je dat woord zonde op twee manieren weergeven. Dat kan betrekking hebben op een zondige handeling. Maar dat woord zonde in vers 29 heeft ook de betekenis in zich van de samenvatting van alle mogelijke zonden. Die heeft dit lam op zich genomen. Word je daar blij van of niet? Want er zijn twee mogelijkheden. Of we gaan het zelf dragen, of we laten een ander dragen. En dan krijg je die geweldig indrukwekkende woorden van Paulus in 2 Korinther 5. Eer dat hij de zonde ongestraft liet, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Dat is het lam van God. Ja, dan ga je een romantische beeld van het lammetje in die wei langzaam maar zeker wel een beetje aan de zijkant. Want hier zie je de Zoon van God de weg gaan van een lam dat geslacht moet worden. En je weet, je kent het Pesachfeest denk ik wel. Dat lammetje dat werd in het gezin gebracht. Daar ontstond een bepaalde hechting tussen het gezin en dat lammetje. En na zoveel dagen was dat lam gekeurd, beoordeeld. Want er mocht geen gebrek aan zitten. Want dan moest er een ander komen. En zo is de Heer Jezus als het lam van God geoordeeld, beoordeeld zou je kunnen zeggen, door de heidenen. En Pilatus en Caiaphas, wat moesten ze zeggen? Wij vinden geen schuld in hem, met andere woorden. Hij was een volmaakt, zuiver, onbesmet lam. 3 dagen gekeurd en uiteindelijk onschuldig bevonden. Een zuiver, heilig, smetteloos lam. En toen legde de Heere God de straf, de schuld van de mensheid op hem. Om die weg te dragen. Of we gaan zelf betalen. Of we laten een ander betalen. En Jezus biedt zich aan. En Johannes, die was daarvan overtuigd. Het gaat om hem. En Grunewald, die Duitse schilder, die was ervan overtuigd. Het gaat om hem. Want we redden het zelf niet. Wie zal ooit die schuld kunnen betalen? En het heerlijke is dat de Heer Jezus dat offer gebracht heeft. En dat was een volmaakt offer. Maar wat hij gedaan heeft, zegt de Hebreeënschrijver, dat deed hij eens en voor altijd. Dat was natuurlijk ook schokkend, hè? Want die eredienst, die is ook ten tijde van Jezus nog doorgegaan. Dat is wat. Het voorhangsel scheurde wel toen hij zijn leven gaf. Maar alles werd eraan gedaan om het maar niet bekend te maken. Althans, om mensen maar niet te doen geloven dat dit het einde van het oude verbond was. Want waar begon het nieuwe verbond? Dat was het moment dat het volmaakte offer werd gebracht. Dus de boodschap van Johannes de Doper, zie het Lam van God, broeders en zusters, luidde als het ware het nieuwe verbond in. Waarom? Omdat toen het bloed gestort werd. Wat zelfs reinigen kan van dode werken. Wat ons geweten kan reinigen. Dat is diep, hè, je geweten. Dat kon het bloed van stieren en bokken niet bewerken. Maar toen Jezus zijn leven gaf als het volmaakte lam van God, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. En was het oude verbond nabij de verdwijning. Daarom moet je ervoor oppassen dat je als nieuwtestamentische christen niet gaat leven onder een oud verbond. De geest van God vandaag in ons, gereinigd en gewassen door het bloed van de Heer Jezus. En dagelijks reinigen we ons door het waterbad van het woord. Dat is hoe een christen vandaag leeft. Dat is vrijheid.
Als de geest van God je vrijgemaakt hebt, sta dan ook in die vrijheid. Wij kunnen leren van schaduw uit het Oude Testament, van bepaalde rituelen, maar de heerlijkheid is aan ons geopenbaard in de persoon en het werk van de Heer Jezus, het Lam van God. En daarom moet je bij die nieuwe werkelijkheid leven. Je mag je lessen trekken, schaduwbeelden bestuderen, typologie praktiseren, maar je moet wel bij de werkelijkheid uitkomen. En dit was het schokkende van de boodschap van Johannes de Doper. Mag ik het eens zo zeggen? Johannes de Doper zegt, je kan net zo goed stoppen met die eredienst en die oud-testamentische offerdienst. Want hij die gekomen is, heeft het volmaakte offer gebracht. Zie op hem. Zie het Lam van God. Nou, ik wil nog even iets noemen over Johannes de Doper. Want wat maakte zijn boodschap over het Lam van God nu zo bijzonder? Ik heb 7 heel korte puntjes, dus schrik maar niet. Wat maakte die boodschap nou zo bijzonder dat Johannes de Doper die bracht? Zie het Lam van God. Want hij kende ook die oud-testamentische offerdienst en die eredienst. Daar was hij mee vertrouwd. Maar hij was om. Hij wees van die offers af op het volmaakte offer. Nou, 7 punten die deze boodschap die Johannes de Doper bracht, zie het Lam van God, zo bijzonder maakte. Allereerst durf ik dit te zeggen, op grond van Johannes 1 vers 14 tot 16. Johannes de Doper had de Heer Jezus persoonlijk leren kennen. Hij wist met wie hij te maken had. Je kan het allemaal nalezen in Johannes 1. Gods genade, mag ik het eens zo zeggen, was ook zijn deel geworden. Ja, waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. Toen ik verkering met Annette had, dat voorbeeld gebruik ik altijd, had ik een foto van haar. Nou ja, dat is best leuk, dat is best aardig. Maar er kwam een dag, 10 september 2004, toen hoefde ik niet meer met een foto te doen, maar toen kon ik haar in mijn armen sluiten. Nou, leef je nou bij een pasfoto of bij de werkelijkheid? Zeg het maar. Nou, jullie zijn er niet echt van overtuigd. Nou, ik wel. Die foto die hoef ik niet meer. Dus Johannes de Doper leefde bij de werkelijkheid van het volmaakte offer. En daarom wees hij heen. Dat is het eerste. Tweede. Johannes de Doper was, luister goed, de eerste mens die Jezus fysiek lichamelijk aanwees en aanprees. Dat is het tweede. Dus ja, zijn hart was er vol van. Maar hij had ook de bediening gekregen. Jij mag hem aan gaan wijzen. Waar al die offers naartoe heen wezen, waar al dat bloed op gericht was, jij mag hem aanwijzen. Je bent de eerste in de geschiedenis die Jezus aanwijst en aanprijst. Was dat bijzonder of niet? Dat is heel bijzonder. Het begon een heel nieuw tijdperk. Het derde. Johannes de Doper was tegelijkertijd ook bruikbaar voor de Heer. Dat lezen we in Johannes 1 vers 23. Want hij zegt, ik ben slechts een stem, een wegbereider. Ik ben de heraut. Dat maakte dit ook zo bijzonder. Hij was slechts een stem. Maar hij was wel bruikbaar voor de Heer. Je kan het allemaal toepassen op je eigen leven. Hè? Er kwam een dag dat ik hem leerde kennen. Er kwam een dag dat ik hem ook aan ging wijzen. Oh nee, niet meer fysiek, niet meer lichamelijk. Maar dat je naar het woord mag wijzen. Er kwam een dag dat ik zei, Heer, hier ben ik. Ik ben bruikbaar voor u. De vierde. Johannes de Doper had ook een nederige levenshouding. Hij bracht de boodschap vanuit nederigheid. Johannes 1 vers 27. Hij zei, ik ben minder dan een slaaf. Ik mag zijn schoenriemen nog niet losdoen. Mooi hè? Zo'n krachtige boodschap. Zo'n groot in het koninkrijk. Niemand groter die uit vrouwen geboren is dan Johannes de Doper. En hij zegt, ach, ben slechts een stem. Mag zijn soldaten nog niet ontbinden. Dus hij had een nederige houding. Hij bracht de boodschap in nederigheid. Het vierde. Nou, daar kunnen we vandaag ook wat van leren, toch? En ik zeg het ook tegen mezelf. Laat dat duidelijk zijn. Het vijfde. Dat heb ik al genoemd. Daar ga ik snel doorheen. Johannes de Doper wees van zichzelf af. Johannes 1 vers 29. Hij had veel volgelingen. Maar toch zei hij, nee, je moet niet bij hem zijn. Bij mij zijn, je moet bij hem zijn. Mooi is dat. Veel volgelingen. Populaire man zouden we zeggen, charismatisch figuur, maar toch zei hij nee, niet bij mij zijn, bij hem zijn. Dat is kenmerk van het echte leven uit God. die wijzen allemaal van zichzelf
af. Hij was ze. Ik minder worden.
Het zesde. Johannes de Doper, hij wees niet alleen van zichzelf af, maar had ook een alternatief. Hij zei niet alleen, nee, ik ben het niet, maar hij is het wel. Dus je moet altijd zorgen voor een alternatief. En wel een goed gefundeerd alternatief. Want anders stuur je mensen met een kluitje het riet in. Je zegt, ik ben het niet. Ja, maar wat is dan wel? Nou, hij zegt het, dat is mijn zesde punt. Hij wijst Jezus aan als, luister goed, het lam van God. Er zijn niet meerdere wegen tot de Vader, zoals veel mensen vandaag doen geloven. Dat uiteindelijk de islam en het boeddhisme en welke isme dan ook, het eindigt allemaal bij diezelfde God. Nee, het is een absolute leugen. Johannes was heel duidelijk. Zie het lam van God. Zie het lam dat door de Vader verkozen is. Het enige redmiddel is Jezus. De enige weg tot de Vader is Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Johannes was heel scherp in zijn verkondiging. Geen ruimte voor allerlei toestanden. Hij is het. Het lam. Hij wees van zichzelf af. En het zevende. Johannes de Doper had in zijn leven ook geestelijke vrucht. Dat lees je in Johannes 1, vers 35 tot en met 37. En wat bedoel ik daarmee? Hij leidde mensen tot Jezus. Hij had iets van Paulus in zich. Wonderlijke tekst vind ik dat altijd. Paulus zegt, wees mede mijn navolgers. Als je Paulus volgde, bij wie kwam je uit? Bij de Heer Jezus. Als je Johannes opdrachten volgde, als je zijn leven nakeek, als je door hem liet leiden, bracht hij je niet bij zichzelf. Hij maakte van jou niet zijn discipel. Hij wist één ding heel goed. Ik moet mensen aan de levensbron verbinden. En dat is ook mijn verlangen, dat is ook mijn gebed. Niet om mensen aan mijn club te verbinden, of om mijn persoon te verbinden, maar wij moeten leren om mensen aan Jezus te verbinden. Want ik stel vroeg of laat teleur, toch? Misschien geloof je het, misschien niet. Kijk, Herman zegt ja, die is een beetje ondeugend. Maar een mens stelt teleur. Maar Johannes wist heel goed, wie hem vertrouwt, wordt niet beschaamd, staat er. Wordt niet teleurgesteld. En hoeveel mensen zijn vandaag niet teleurgesteld? Ik heb zondag heel de dag, wat ik zei, op Urk gepreekt, 's ochtends en 's middags. En ik ging even met die Urkers een rondje over de haven. Dat hoort erbij, jou op Urk. Maar Urk is niet zo positief over Rutte, zeg maar. Eén Urker zei, zijn woorden, we zijn hier een beetje klaar met Pinocchio, zei hij. Nou ja. Maar we zijn teleurgesteld. Wie kan je nog vertrouwen vandaag? Johannes de Doper wist het. Je moet bij hem zijn. Hij is absoluut betrouwbaar. Nou, ik word er blij van. 7 punten, je hebt ze allemaal genoteerd, hè? Je kan ze allemaal doortrekken naar je eigen leven, als je vandaag geestvervuld leeft. Ik kan er allemaal iets van vertellen. De een veel, de ander weinig misschien. Maar het is kenmerkend voor het geestvervulde leven. Dat we zo leven. Zie het lam van God. Ik ga nog iets zeggen over dat zien. Blijf er nog even bij. Ik heb nog een paar minuten. Want dat zien is een bijzondere uitdrukking. Ik ben ermee begonnen. Ik ga ermee eindigen. Nergens bedoelt de Bijbel, als de Bijbel schrijft over zien, dat wij Jezus zien met lichamelijke ogen. En laat ik dat vandaag zeggen, er zijn heel veel mensen die strekken zich uit naar allerlei mystieke, buitenbijbelse openbaringen om een blik op Jezus te krijgen. Nou, het is vandaag heel eenvoudig. Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wil je Jezus zien? Lees je Bijbel, bid elke dag. Wie in de Bijbel leest, kijkt in het vaderhart van God. Jezus is het vlees geworden woord. Dat wil zeggen dat wat de Vader wilde openbaren, heeft hij geopenbaard in zijn Zoon. En hij is het vlees geworden woord. Dus dit is de Godsopenbaring bij uitstek. Hebreeën 1 vers 1. God heeft ervoor gekozen om in de laatste dagen specifiek te spreken door de Zoon. Ga mij vanavond niet vragen, kan God niet spreken door dromen, door visioenen? Het is niet de vraag wat God kan. Het is de vraag waarvoor heeft hij gekozen. Dat is een andere vraag, hè? Hij kan alles, maar hij kiest ervoor om door zijn woord te spreken. En je kan Jezus zien door het woord te lezen. Ik hoop dat ik vandaag, vanavond de Heer Jezus enigszins heb geschilderd voor je ogen. Ik zal geen namen noemen onder een
prediking gezeten van een predikant. Als hij sprak over de offerdienst, dan zag je bloed voor je ogen vloeien. Begrijp je wat ik bedoel? Die kon het zo schilderen. Je zag het bloed gewoon vloeien. Je werd helemaal meegenomen. Nou, zo wordt Jezus voor jullie ogen geschilderd. Zodat je hem kan zien. En dat je zegt, als je thuis komt, ik heb Jezus gezien. En dan zeg je ongelovige huisgenoot of buurman misschien, joh, doe niet zo dwaas, man. Jezus zien. Waar was hij dan? Nou, hij was in Ermelo. En ik heb hem gezien, een beetje bevindelijk uitgedrukt, in het gewaad van zijn woord. Veel mensen zoeken Jezus buiten het woord. Dan zoek je op de verkeerde plek. Dit is hoe hij zich openbaart. En daarom is het triest als in veel samenkomsten je een uur aan het zingen bent en je 10 minuten mag spreken. Niet omdat ik graag wil spreken, maar omdat het woord niet aan het woord komt. Dus men ziet Jezus niet, of heel beperkt. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is mijn Bijbelstudie, zo prediking. Ik moet tijd insteken. Want je ziet door de verkondiging Jezus. En daar ga je van leven. Het andere stelt teleur. Maar van het woord ga je leven. Het zien op Jezus is dus Bijbelse beeldspraak en staat voor geloven, voor vertrouwen. Dat is een ander woord. En het is God die Christus openbaart en de blinde ziet en bewondert de schatten van het evangelie. Ik was blind, zegt die blindgeborene, maar nu zie ik. En weet je wat de ellende was? Toen hij begon te zien, zei de godsdienst, nou kiepen we eruit. De religie was er klaar mee. Met mensen die zien op Jezus. En weet je wat zo mooi is, Johannes 9? Dat is een prachtig hoofdstuk. Wie is de eerste die hem opzoekt? Toen hij eruit was gekieperd. Was Jezus zelf. Die hem ziende had gemaakt. Zo mooi. Als je dan in handen valt, dan is het te hopen dat je in Gods handen valt. Want als je in mens handen valt, dan ben je niet zo best af. Maar die blind geboren, wat je het zien, die viel in de handen van de Heer Jezus. Was blind en nu zie ik, of met de woorden van de apostel, verlicht de ogen van ons verstand. Dat je de dingen gaat zien in Bijbels licht. Dat je het juiste godsbeeld gaat krijgen. Dat je het juiste mensbeeld ontvangt. Dat je het juiste wereldbeeld ontvangt. Hoe komt dat? Door het woord van God. Daarom ben ik, ja, ik ben gek op Bijbelstudie. Het is het belangrijkste, mooiste boek voor mij. Ik ben gek van prediking. Waarom? Omdat daar beloften aan verbonden zijn. Het openen van het woord. Psalm 119, vers 130. Verspreidt licht. En het geeft eenvoudige inzicht. Nou ben je niet voor niks hier gekomen vanavond. Nou ga ik met een pareltje afsluiten. Blader even naar 1 Koningen 10. 1 Koningen 10. En daar sluit ik mee af. Voor deze avond. Ik vind het een heerlijk onderwerp. Johannes de Doper en zijn heenwijzing. Het gaat om de Heer Jezus. En de ontmoeting met hem door zijn woord vanavond doet altijd wat. Nou, in 1 Koningen 10 komen we in het hoofdstuk dat er de ontmoeting is tussen de koningin van Sheba en Salomo. Salomo is een type van de Heer Jezus. En ik lees zomaar wat versen. Vers 2. En zij kwam naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg, met kamelen, beladen met specerijen, met zeer veel goud en met edelstenen. En zij kwam bij Salomo en sprak tot hem over alles wat zij op haar hart had. Mooi, hè? En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Type van Jezus, hè? Geen ding was voor de koning verborgen. Dat is bijzonder. Dat hij haar niet kon verklaren. En toen de koningin van Sheba alle wijsheid van koning Salomo zag en het huis dat hij had gebouwd en het voedsel op zijn tafel. Je trekt de lijnen wel door, hè? Het huis wat Jezus heeft gebouwd en het voedsel op zijn tafel. Hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn bedienden klaarstonden, hun kledingen, zijn schenkers, zijn brandoffers die hij bracht in het huis van de Heer. Was zij buiten zichzelf? Waardoor was ze buiten zichzelf? Door wat zij zag. Het gaat over zie het lam van God. Ze was buiten zichzelf. Wat is dit? Vers 6. En ze zei tegen de koning, het was de waarheid. Ja, dat hoeft die Salomo niet te vertellen. Wat ik in mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord heb, was waarheid.
Ze wordt erin bevestigd. Maar ik geloofde die woorden niet. Wat is dat jammer. Als je spreekt over het Lam van God. Als je spreekt over die meerdere Salomo. De vredevorst. En die woorden worden niet geloofd. Dan mis je de rijkdom. Die ook voor je is weggelegd. Maar ik geloofde die woorden niet. Totdat ik kwam. Er moet een tot dat moment in je leven zijn, broeders, zusters. En ik hoop dat je ervan kan getuigen. Er was een tot dat moment. Ik geloofde die woorden nooit. Ik had ze zo vaak gehoord. Maar er kwam een tot dat moment. Totdat ik kwam. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. Zo overweldigd door de liefde van God. Ik vind het een prachtig stukje. En dan gaat ze verder. Totdat ik kwam en mijn ogen het zagen. En dan komt hij. Zie, nog niet de helft was mij verteld. Nou, moet ik dat nog uitleggen? Is dat prachtig of niet? Je moet komen om het te gaan zien. Wat zeiden die apostelen, die discipelen? Kom en zie. Valt wat te zien. Bij wie? Bij Jezus. En zie is een ander woord voor geloven. Voor vertrouwen. Kom eens dichterbij, zegt de Heer Jezus. Ik zie mijn handen en mijn zijde. Ik ben het. Ik ben het ware lam. Ik heb het volmaakte offer gebracht. En ik bied je vrede aan om niet. En toen ze gekomen was, toen moest ze zeggen. Nu ik alles zie, de helft is me nog niet aangezegd. Ik heb vanavond iets over de Heer Jezus gezegd. Ik hoop dat het je blij maakt. En dat je kan getuigen, ik ben gekomen. Er kwam een tot dat moment in mijn leven. Ik kon het niet meer uithouden. We hebben u lief, Heer Jezus. Omdat u ons eerst heeft lief gehad. Ik mag delen in uw volmaakte offer. In dat kostbare, dierbare bloed. Wat zelfs mijn geweten heeft gereinigd. Vandaag al een hemel hier op aarde. En nog een hemel in het verschiet. We gaan de Heer danken. Vader in de hemel. Ik wil u zo danken voor dit heerlijke woord. Ik wil u zo danken, Heer Jezus. Voor uw komen naar deze wereld. Voor dat volmaakte offer. Het is te groot, Heer. We kunnen het niet begrijpen. Het gaat ons verstand te boven. Maar we zeggen er door geloof amen op. Vast en zeker. Hij is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij gestorven. Mijn Jezus, mijn redder. Mijn Heer, mijn heiland. Ja, of met de woorden van Paulus. In hem leven wij, in hem bewegen wij. Hij is mijn vrede, mijn shalom. Heer Jezus, we willen u die plaats geven in ons leven. Niet alleen op zondagochtend of zaterdagochtend. Maar u 7 dagen in de week, 24 uur per dag, de hoogste plaats geven. U bent waard om te ontvangen alle lof, alle eer, alle aanbidding van u aan tot in eeuwigheid. Amen.
Ik zei in het begin van de avond, volgende week een half uurtje langer. Nou, wat je vanavond gehoord hebt, daar hoop ik dat die volgende week nog een half uur aan vastplakt. Jacques, voor mij mag je. Dankjewel. En ja, we zijn begonnen met een lied. Dat is me eigenlijk op het hart geschreven, dat lied. Zie slechts op hem. Dat is zo'n tot dat moment in mijn leven geweest, dit lied. En ik zou zeggen, jongens, dat past zo geweldig mooi bij wat Jacques aansluit, maar... Ik heb nog een andere gevonden, ook mooi. En dat hoop ik dat jullie allemaal doen. Neem de naam van Jezus mee. Want die naam, daar gaat het om. En dan ben ik een beetje als Jacques, zie op hem. 655. Ik weet niet, Jacques, of je nog tijd hebt om mee te doen. Anders dan ben je verontschuldigd en dan mag je... Nou, je hebt wind achter vanavond. En dat is behoorlijk, hè? Zeg, je hebt wind achter vanavond. Oké. Okay. Ja, goed. 655.